Jessica, voor je bidden.
Yes.
Heer, dank u wel dat we Joël in ons midden hebben die uw woorden gaat spreken. Spreek door hem heen. Open onze harten, open onze oren. Dat we de dingen waar we zo mee bezig zijn even los mogen laten. En mogen horen over wat we mogen verwachten. Of wie we mogen verwachten. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Ik wil graag een stukje lezen uit Openbaring 21. Vers 1 tot en met 4. Als je gaat lezen uit Openbaring, dat is goed om van tevoren even te zeggen. Dan kan je daarmee de indruk wekken dat je een eindtijdtheologie gaat preken. Dat ga ik niet doen vanochtend. Daar ben ik niet goed in. Van die hele eindtijd snap ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Dus we gaan ons focussen op dat waarvan ik denk dat het voor ons nu vanochtend belangrijk is. Tegelijkertijd, als we lezen in Openbaring, komen daar een heel aantal beelden in voor. En die beelden, die kunnen nogal afleiden, omdat we die beelden niet direct snappen. Dat heeft te maken met het genre waarin Openbaring geschreven is. Openbaring is namelijk een apocalyptisch boek. En dat betekent dat het gaat over dingen die nog komen gaan en dat daar woorden voor gebruikt worden die wat mysterieus zijn. En het gaat daarbij dus niet om de letterlijke, directe betekenis van de woorden die we lezen, van de woorden die we horen, maar het gaat om een diepere geestelijke betekenis. Dat zien we door de hele Bijbel heen wel. Daar moeten we door de hele Bijbel heen voorzichtig mee zijn. En Openbaring geeft ons net iets meer ruimte. Dat betekent niet dat we er de invulling aan kunnen geven die we zelf denken dat goed is. Nee, dat betekent dat we even een stapje terug moeten zetten naar het moment van die eerste lezer. Hoe hebben zij hem ontvangen? En wat zijn de beelden die zij daarin herkend hebben? En kunnen wij van daaruit iets leren voor deze dag voor onszelf. Dat gezegd hebbende gaan we lezen in Openbaring 21 vanaf vers 1. Daar staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. De Openbaring is gegeven in eerste instantie aan Johannes. Johannes was een leerling van Jezus, een van de 12. En op het moment dat Johannes deze Openbaring krijgt, is hij nog de enige overgebleven leerling van Jezus. De andere leerlingen van Jezus zijn inmiddels gestorven en de meesten zijn omgekomen doordat ze vanwege het verkondigen van het evangelie vermoord zijn. Dat had met name te maken met een keizer die een aantal jaren voordat Johannes deze openbaring kreeg leefde. En dat is een keizer, de kans is groot dat je wel eens van hem gehoord hebt, keizer Nero. En keizer Nero was een beetje gek. Laat dat beetje maar weg. Keizer Nero was gek. Keizer Nero was knettergek. Hij was zo gek. Hij was keizer van het Romeinse Rijk. En 's avonds ging hij met een paar vrienden als een soort roversbende door de stad Rome heen. Hij kon alles krijgen wat zijn hartje begeerde. En toch ging hij met een paar vrienden van hem als een soort roversbende door Rome heen. Op het moment dat hij aangesproken werd door zijn moeder. Hij was vrij jong dat hij keizer werd. In die eerste jaren werd hij begeleid door zijn moeder in zijn keizerschap. Maar op een gegeven moment duwde hij zijn moeder steeds meer weg. En zijn moeder die pikte dat niet helemaal. Dus die probeerde steeds weer wat dichter bij hem te komen. En die had nogal wat aanmerkingen op zijn manier van leven. En hij was dat op een gegeven moment zo zat. Dat hij een aanslag plande op haar leven. En die eerste die mislukte. De tweede, hij liet een boot bouwen. Met een luik daarin, dat als die boot op zee was, kon dat luik open, zodat dat schip zou zinken. Waar hij geen rekening mee had gehouden, was dat zijn moeder kon zwemmen. En zijn moeder kwam op een gegeven moment aan de kant, en toen dacht hij, ja, als het niet sneaky kan, dan moet het maar openlijk. En hij had een van zijn mannen de opdracht gegeven om zijn moeder met het zwaard te vermoorden. Dat was een van de gekke kanten van Nero. Op een gegeven moment was er een brand in Rome, een hele grote brand. Het gerucht gaat dat hij daar zelf een hand in had, maar in plaats van daar verantwoordelijkheid in op te eisen, heeft hij de christenen daar de schuld van gegeven. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van een christenvervolging zoals die daarvoor nog nooit gezien was. Dat wat de Joodse leiders deden naar de christenen, Dat stond in schril contrast tot dat wat Nero op dat moment deed. Hij liet christenen kruisigen. Soms wel met honderden tegelijk. Om ze langs de handelsroutes op weg naar Rome te zetten. Dat iedereen die naar Rome toe kwam zag, oh, christen moet je in ieder geval niet worden, want dan is dat je lot. Er zijn nog een aantal dingen die Nero gedaan heeft. Maar ik twijfel of dit het podium is om dat allemaal uit de doeken te doen. Want dat was nog mild. En op die manier is Petrus ook om het leven gekomen. Het staat niet in de Bijbel, maar vanuit de overlevering kunnen we opmaken dat hij gestorven is aan het kruis. En omdat hij nederig aan zijn eigen Heer wilde zijn, is hij op zijn kop gekruisigd. En Paulus is in diezelfde periode om het leven gekomen. Omdat hij Romeins staatsburger was, mocht hij niet gekruisigd worden. Dus hij is onthoofd. Maar in die periode zijn er ontzettend veel leerlingen van Jezus, volgelingen van Jezus, om het leven gekomen. En in plaats van dat Nero daarmee de bloei van het christendom neergeslagen heeft, is het daarna exponentieel gegroeid. Het is gigantisch hard gegroeid. In de tijd waarin Johannes leeft, daar is een andere keizer die het ook niet op christenen heeft, Domitianus. Hij is iets milder en daarom leeft Johannes nog. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Hij zit daar niet in een gevangenis, hij mag gewoon vrij rondlopen over het eiland, maar hij mag het eiland niet af. En daar, op dat eiland, op Patmos, krijgt Johannes een openbaring. Een visioen. Hij krijgt een kijkje in de hemel. Hij krijgt een visioen van de toekomst. Van de dingen die te gebeuren staan. Maar eerst moet hij 7 brieven schrijven. 7 brieven aan 7 gemeentes waar hij zelf voorganger van geweest is. En dan neemt de stem die hij gehoord heeft, die neemt hem mee de hemel in. En aangekomen in de hemel, daar ziet hij iets. Het is bijna niet met woorden te omschrijven. Hij ziet een troon en om die troon staan 24 andere tronen. En op die tronen zitten de oudsten. En om die tronen heen vliegen 4 wezens met vleugels en overal ogen. 1 ziet eruit als een leeuw, het tweede ziet eruit als een stier, het derde heeft het gezicht van een mens en het vierde ziet eruit als een adelaar. En dag en nacht roepen zij, heilig, Heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige. U die was, die is en die komt. En iedere keer als we dat doen, dan werpen die 24 oudsten zich in aanbidding neer voor hem die zit op de troon. En dan wordt er een boekrol binnengebracht. En die boekrol die heeft 7 zegels. En Johannes die kijkt rond in de hemel. Er is niemand die de boekrol mag openen. En Johannes wordt daar verdrietig van. En een van de oudsten die komt naar Johannes toe en die zegt, Johannes, niet verdrietig zijn, want kijk daar. De leeuw van Juda, de telg uit de stam van David. Hij is het waard om de zegels te verbreken. En Johannes die kijkt en die denkt, de leeuw van Juda. Ik zie niet de leeuw van Juda, ik zie een lam dat eruit ziet alsof het geslacht is. En dan weet Johannes het. Het is Jezus. Het is mijn Heer. Het is mijn allerbeste vriend. Degene waar ik mijn leven voor gegeven heb. En Jezus komt de troonzaal binnen. En er wordt een nieuw lied ingezet. Want Jezus is het waard om de boekrol te openen. En dan komen er engelen. Bij de troon. Niet een paar. Niet een groepje. Nee, 1000 × 1000. 10.000 × 10.000. Miljoenen engelen staan om de troon van God. En ze roepen het uit. Ze schreeuwen het uit. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de 4 wezens antwoorden, amen. En de 24 oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Dit is de start van de openbaring die Johannes krijgt. En volgens mij heeft God hier ontzettend goed over nagedacht. Want wat hierna volgt, kan je soms best wel bang worden. Als je alleen maar dat stukje zou lezen. Want hierna worden er 7 zegels geopend. Daarna klinken er 7 bazuinen. En worden er vervolgens 7 offerschalen leeggegoten. En de ene ramp komt over de aarde na de andere. En het is alsof God hiermee wil zeggen. Wat er in de volgende hoofdstukken ook gaat gebeuren, weet dat ik God ben en dat ik boven alles sta. Miljoenen engelen zijn er om mij te aanbidden, want ik ben degene die aan het begin en aan het eind staat. Ik ben. Ik zal er zijn, altijd. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En dan als die zegels verbroken zijn, als de bazuinen geklonken hebben, als de offerschalen geleegd zijn, dan wordt het beest, de tegenstander van God, Satan, wordt verslagen en samen met de valse profeet opgesloten. Er is 1000 jaar vrede. 1000 jaar rust. En dan wordt de tegenstander van God nog 1 keer losgelaten. Om uiteindelijk definitief vernietigd te worden. En dan ziet Johannes dit. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Het is voorbij. Een paar dingen, denk ik, die goed zijn om even uit te lichten. Om even te benoemen Want waarom wordt die zee ineens genoemd? De zee is er niet meer. Hoezo? Wat is het idee daarachter? Natuurlijk is de zee er niet meer, want de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn er. En dat wat was, dat was er niet meer. Maar hij schrijft niet over de bomen, hij schrijft niet over de rivieren. Nee, sterker nog, die zijn er in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook. Maar de zee is er niet meer. Het kan zijn dat dat letterlijk zo is. Dat er op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen zee meer is. Maar aannemelijk is ook dat de lezers in die tijd snapten wat daarmee bedoeld werd, omdat zij het Oude Testament kennen. En in het Oude Testament komt regelmatig terug dat de zee een plek is van gevaar, een plek van chaos. In het boek Openbaring komt zelfs de zee als beeld van het kwaad en van de dood regelmatig terug. En het is alsof Johannes daarmee gezien heeft dat op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat er geen plaats meer is voor kwaad. Dat lezen we ook later in vers 4. Dus als hij zegt de zee is er niet meer, dan betekent dat er is geen kwaad meer. Er is geen chaos meer, er is geen gevaar meer. En dan een beeld die een beetje door elkaar loopt. Dat is wat ik bedoelde met dat het is niet eens mogelijk om alles letterlijk te interpreteren vanuit Openbaring. Want hij gebruikt hier twee beelden door elkaar. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, zag hij neerdalen uit de hemel bij God vandaan. En ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt. Dat zijn twee verschillende beelden. Die hetzelfde laten zien. En als je verder leest in hoofdstuk 21, dan ontdek je dat ook. En dan zie je, dan is er op een gegeven moment een engel die bij Johannes komt en die zegt: ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Dus daarmee zet hij dat beeld nog even extra kracht bij. En dan neemt hij hem mee en dan ziet Johannes de stad. En die stad die heeft 12 poorten. En elke poort heeft een naam. Een naam van één van de stamhoofden van Israël. De 12 stammen van Israël zijn vertegenwoordigd in de nieuwe stad. En de stad die is gebouwd op 12 grondstenen, fundamentstenen. En op die 12 fundamentstenen staan de 12 namen van de discipelen, de apostelen van Jezus. De bruid, het nieuwe Jeruzalem, dat is het beeld van de 12 stammen van Israël, van de 12 leerlingen van Jezus, de apostelen. Het is daarmee ook het beeld van Israël. En het beeld van de kerk. Wij zijn deel van de bruid. Wij zijn deel van het nieuwe Jeruzalem. En wij worden aan Jezus aangeboden. Even een klein stapje terug. Even met wat afstand naar de tekst kijken. Wat is nou het deel uit deze tekst waarvan we zouden kunnen zeggen dat is de kern. Dat is het belangrijkste stukje van deze tekst. Als we alles zouden weg moeten strepen en maar één ding over zouden mogen houden, dan is dat hetgeen wat we over zouden houden, wat we eruit zouden lichten. Als het gaat over wat is de meest geciteerde tekst, dan is het wel helder. Dat is vers 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Ik denk dat dat misschien wel van dit stukje het meest geciteerde deel is. Ik denk er meer dan wekelijks aan. Als ik een van mijn jongens op mijn schoot heb met dikke tranen. En ik veeg die tranen van hun wangetjes af. Dan denk ik iedere keer aan deze tekst. En dat is natuurlijk een zichzelf versterkend proces. Want als je er de eerste 4 keer over nagedacht hebt, dan denk je de 5e keer, ja, de vorige 4 keer dacht ik hier ook aan. Maar daarmee breng ik mezelf eigenlijk ook iedere keer opnieuw in herinnering op het moment dat ik hun de tranen van de ogen afveeg. Dat is wat God uiteindelijk ook voor mij, voor ons zal gaan doen. Dat de tranen die wij huilen, die worden van onze wangen geveegd. De pijn die we voelen, die wordt van ons weggenomen. Er zal geen rouw meer zijn, geen jammerklacht. Maar ik geloof niet dat het belangrijkste stukje is van deze tekst. Sterker nog, ik geloof dat het belangrijkste stukje van deze tekst niet alleen het belangrijkste stukje van deze tekst is, maar van heel Openbaring. Niet alleen van heel Openbaring, maar eigenlijk van de hele Bijbel van begin tot eind. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Ik geloof dat het allemaal samenkomt in Openbaring 21 vers 3. Waarin God het uitroept, waarin een stem het uitroept. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dat hij onze tranen van onze ogen wist, dat er geen pijn meer is, geen rouw, geen jammerklacht. Dat is een dikke bonus. Maar dat is niet per se waar het God om te doen is. Ja, natuurlijk ook omdat hij van ons houdt en dat is zijn verlangen. Maar dat komt voort uit een nog dieper verlangen. Wat we al zien vanaf Genesis 3. Dat die Adam en Eva kwijt is. Dat de verbinding verbroken is. Dan loopt God niet in het paradijs rond om te roepen, Adam, wat heb je gedaan? Eva, ik wil je niet meer zien. Nee, wat is het wat God uitroept? Hij zegt, Adam, waar ben je? Ik wil je bij me hebben. Ik heb je gemaakt om in verbinding te leven. En daar in Genesis 3 is die verbinding verbroken. En vervolgens zie je door de hele Bijbel heen dat God op zoek is naar een plek om te wonen. Om uiteindelijk weer die verbinding tot stand te brengen. En al die plekken waar God woont, al die verbindingen die God zoekt, dat zijn eigenlijk een voorafschaduwing van dat wat nog komen gaat. Wat hebben wij nog te verwachten? Dat hebben wij te verwachten, dat er een moment gaat komen dat God zelf in ons midden zal wonen. Als God bij Abraham komt en tegen Abraham zegt, Abraham, ik wil een verbond met je sluiten. Dan zegt God tegen Abraham, Abraham, ik wil verbinding met jou. Als God Mozes de opdracht geeft om een tabernakel te bouwen, dan zegt God, ik wil een plek hebben om bij mijn volk te kunnen wonen. Als God Salomo de toestemming geeft om een tempel te bouwen, dan is dat zodat God een plek heeft om te kunnen wonen. Maar altijd met die reserve, altijd voorzichtig zijn, altijd toch gepaste afstand houden. En dan ineens met kerst komt er vanuit de hemel een koning, een heerser, een messias, een gezalfde. In de vorm van een klein babytje. Een babytje dat getroost moet worden als hij verdrietig is. Een babytje dat verschoond moet worden, dat te eten moet krijgen, dat moet leren om te lopen. Kindje dat gepest kan worden. Een kindje die een grote man wordt. Om uiteindelijk aan een kruis gehangen te worden. Weet je waarom? Omdat ook hij dit voor zich zag. Dat er een dag gaat komen dat God zelf in ons midden zal wonen. Immanuel, God met ons. En daar zien we nu al wat van. Het is alsof we tegen een donkere hemel kijken die gaatjes heeft. Met allemaal sterren die een doorkijkje geven van de hemel. Dat doorkijkje, dat is er nu al. Dat krijgen we nu al. Dat doorkijkje, dat heb je, dat herken je. Want je hebt vast wel eens een gesprek gehad met iemand. En dat je merkte, dit gesprek is meer dan het uitwisselen van woorden geweest. Dit gesprek, dat had diepte. Je hebt een keer een lied gehoord wat je hart geraakt heeft. Je bent een keer onder de indruk geweest van een schilderij dat iemand gemaakt had. Je bent een keer ontroerd geweest doordat je door de natuur heen liep. En zag hoe in het voorjaar het nieuwe leven weer ontkiemde. Je hebt misschien wel meegemaakt hoe je ooit ziek was en weer beter geworden bent. Allemaal doorkijkjes van dat komende koninkrijk. Dat moment dat God daadwerkelijk tussen zijn mensen woont. En daarom is kerst niet alleen maar terugkijken. Niet alleen maar terugkijken naar dat babytje dat geboren is, dat in een kribbe ligt. Maar daarmee gaat kerst ook over vooruitkijken. Daarmee gaat kerst over jouw verlangen. Want als ik erover praat, raakt het je ergens? Voel je er iets bij? Denk je, ja. Nu zien we nog in een wazige spiegel. Maar er komt een dag, dan mogen we oog in oog staan met de Heer. Nu is ons kennen van God nog beperkt. Maar er komt een dag, dan mogen we Hem kennen zoals wij gekend zijn. Oh, daar kijk ik naar uit. Is dat het verlangen wat je voelt in je hart? Of zeg je, Joël, zullen we het met kerst gewoon even bij dat babytje houden? Prima dat hij gestorven is aan het kruis en dat hij weer is opgestaan. Maar ik probeer vooral hier en nu te leven. Hier en nu met mijn Heer probeer ik hier en nu te leven. Dat mag, hè? Dat mag. Maar mag ik dan een vraag stellen? Als dat niet jouw verlangen is. Zonder daar een oordeel over uit te spreken. Maar gewoon een vraag om je even te triggeren. Om je even te prikkelen. Als dat niet jouw verlangen is. Zou het zo kunnen zijn dat jouw geloof in God een religieus systeem aan het worden is? Want het is wel Gods verlangen. Het is wel Gods verlangen dat er een dag gaat komen dat we elkaar oog in oog kunnen zien. Maar als het niet jouw verlangen is om God oog in oog te kunnen zien, is het geloof voor jou dan niet vooral een mooi filosofisch thema geworden? Iets wat invulling geeft voor je dag, hier en nu? Nogmaals, niet als een veroordeling. En ik kan me voorstellen dat het misschien wat hard bij je binnenkomt. Dat je denkt, ja maar joh, ik ben er gewoon niet zo mee bezig. Dat is niet erg. Maar mag dit dan een aansporing zijn? een aansporing om te leren verlangen. Naar dat moment dat je oog in oog mag staan met je Heer. Paulus die zegt, als ik mocht sterven, dan kon ik oog in oog staan met mijn Heer. Als ik niet sterf is het ook goed, want dan kan ik heel veel mensen over mijn Heer vertellen. Maar mijn diepste verlangen is om verbonden te zijn met mijn Heer. En ik herken in vers 3 dat verlangen van God. Mag dat ook jouw verlangen worden? Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hun zijn. Dat is waarom die baby geboren is. Zodat er een moment kan gaan komen. Misschien over 1000 jaar. Misschien over 2000 jaar. Misschien volgende maand. Misschien vandaag wel. Maar er gaat een moment komen. Dan mogen we onze Heer in de ogen kijken. Niks moois dan dat. Is dat niet ultieme genade? Amen.